Een echte hacker weet hem vast te vinden.
Welkom bij de Fusix podcast.
Mijn naam is Niels Raaier.
En ik ben Julia Machlin. In deze podcast nemen we je mee in de wonderenwereld van een internetprovider voor datacentra.
En vandaag hebben we een bijzondere aflevering. Want je hoort alleen Julia en mij zonder gast. En dat is omdat we zo echt goed aan je kunnen uitleggen wat we gaan doen voor een van de grootste migraties die we ooit gedaan hebben. Een heel datacenter verhuizen. Nou ja, alleen ons eigen rek in dat datacenter dan. Maar dat is dan wel een rek met een van onze core routers erin. Dus we kunnen niet zomaar de boel oppakken en even ergens anders weer neerzetten. Wat gaat er precies gebeuren en hoe gaan we dat aanpakken? Je hoort het in deze aflevering.
Niels, hoe gaan we dit aanpakken?
Ja, nou, dat is een heel goede vraag. En die gaan we beantwoorden. Maar eerst moeten we denk ik eventjes bekijken wat de situatie is. Luisteraars van onze podcast die kennen natuurlijk ons dubbelstermodel. Waarbij we twee core routers hebben. En dan naar elk datacenter waar we klanten bedienen gaat een fiber vanaf zo'n core router. Dat is niet altijd bij ons zo geweest. Hè. We hebben vroeger het netwerk wat minder standaard opgezet. En dan waren datacenters ook wel eens met elkaar verbonden en zo. Maar tegenwoordig hebben we dus dat dubbelstermodel. En iedereen die naar de podcast luistert, die weet hoe dat werkt.
Daar gaan we ervan uit. Laten we het zo zeggen. En als dat niet zo is, dan kan je op onze website onder network zo visueel zien hoe die twee sterren naast elkaar staan. En met router, core router in het midden van elke ster. En dan gaan zo'n stralen naar alle datacenters waar we diensten leveren.
Ja, Randal noemde dan de core router de zon, hè?
Ja, dat kan, de zon.
De zon in de sterren, ja, waar verder alles vandaan komt.
Ja.
En nou is het dus belangrijk om te weten dat van die core routers, we hebben er één staan in het datacenter van NICEF, op het Science Park in Amsterdam. En één in het datacenter van EU Networks, dat een eindje verderop in Amsterdam is, in het Amstel Business Park. En jij kreeg een tijdje terug een belangrijk telefoontje van EU Networks.
Ja, inderdaad. Dat over zoveel maanden, namelijk volgend jaar in juli, gaat het datacenter dicht. En dat is definitief. Nou, voor ons betekent het dat we ons core locatie, rek met core apparatuur, onder andere core router, ergens anders moeten verplaatsen.
Ja, en voor de mensen die zich afvragen waarom gaat dat datacenter eigenlijk dicht? Nou, dat is niet helemaal aan ons om daar alles over te vertellen. Maar er is iets aan de hand met het gebouw, dat moet verholpen worden. En dat kan eigenlijk alleen maar als het gebouw leeg is. Daar komt het op neer.
Ja, misschien Niels moeten we even uitleggen toch waarom hebben we EU Networks en NICEF gekozen destijds als onze core locaties. Want het is niet altijd zo geweest dat Fusix twee sterrennetwerken had.
Mm-hmm.
We hadden ook een ander netwerk. En als je vergelijkt wat ons voor de boeg nieuw staat, dus met verplaatsen van één datacenter naar andere, dat kan je denk ik vergelijken met wat we jaren geleden hebben gedaan toen we deze twee sternetwerken in de eerste plaats hebben neergezet.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Vroeger hadden we één groot netwerk waar dan toevallig twee core routers op zaten. En ja, deden we ons best om alles zo redundant mogelijk aan te sluiten. Maar door de introductie van die sterren is dat ook echt gegarandeerd. En bij elk onderhoud bewijzen we dat aan de klant. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. En ja, we hebben toen voor de CoreSite EU Networks gekozen, omdat we dus naar veel datacenters dark fibers nodig hadden om de diensten overheen te kunnen leveren. En EU Networks is in eerste instantie een fiberleverancier. En ja, omdat zij veel fibers konden gaan leveren naar andere datacenters waar wij zitten, hebben wij gekozen voor hun datacenter als middelpunt, als tweede middelpunt van ons netwerk.
Ja, en simpel gezegd, wat heeft de internetprovider voor datacentra nodig? Externe capaciteit, dus eigen uplinks naar tier 1's. En een goede fysieke fibernetwerk naar alle datacentra waar we diensten willen leveren.
Ja, het is goed dat je dat noemt, want dat zijn inderdaad twee heel verschillende dingen. Hè. De verbindingen naar klanten toe, die zitten dus bij ons op die core routers. De core routers hebben dan de BGP-sessies of die zijn de gateway voor de verbindingen naar klanten. En dan hebben we nog die laag die ervoor zit, hè, de border routers waar onze uplinks op zitten en peerings op internet exchanges of PNI's met grote partijen zoals Microsoft, die zitten daar dan op. En wat nu gaat veranderen, dat is dus de plek van een van die core routers. Maar het is dus belangrijk om te beseffen dat dat niks betekent voor onze uplink capaciteit.
Ja en nee, wil ik zeggen, zoals dat vaak gebeurt. Want vanuit nieuwe locatie waar we onze core router gaan plaatsen, gaan alsnog fysieke fibers naar de border routers.
Ja.
Dus de verbindingen blijven logisch gezien dezelfde, maar fysiek. Ze moeten dan vanuit een andere plek overal naartoe lopen. Ja. Nou, en waarom ik wilde dit vergelijken met dat netwerkontwerp van dubbele ster dat we vroeger hebben gedaan, eerder hebben gemaakt, is omdat toen moesten we dus twee sternetwerken bouwen.
Mm-hmm.
En ook een heleboel fibers verplaatsen, zodat ze dan allemaal naar een core locatie lopen.
Ja.
En nu doen we deels hetzelfde, zoveel jaar later. We verplaatsen center van één van de sterren ergens anders naartoe, maar dat trekt met zich mee alle fysieke connecties naar alle locaties waar we diensten leveren aan de klanten.
Ja, want we komen er straks op terug dat we zelfs wat wijzigingen zullen gaan maken aan de manier waarop onze NICEF core router is aangesloten naar klanten toe. Daar komen we ook niet onder een paar migraties uit. Maar in de eerste plaats gaan we natuurlijk de core router in EU Networks verplaatsen, waardoor alle klanten die daarop aansluiten, en dat is eigenlijk vrijwel iedereen, wel een onderhoudswindow tegemoet gaat. Onze uplinkcapaciteit blijft in de tussentijd natuurlijk precies hetzelfde, want aan dat border router netwerk verandert niets. Maar ja, dan hebben we dus de vraag, hoe gaan we dat aanpakken? We kregen dat telefoontje in de zomer van dit jaar en toen dachten we, nou, wat nu?
En om het simpel te zeggen, nou, dan denk je, waar gaan we het naartoe verhuizen? Nou, dat is vraag nummer 1. Daar ben je na een tijdje mee klaar. Je beslist dat je dan daar naartoe gaat verhuizen. En dan, in welke stappen ga je dat doen? En bij ons was het vrijwel snel duidelijk dat we dat vanuit core network, dus de connecties tussen core routers en border routers, vanuit core naar de edges gaan uitvoeren.
Ja. Ja, dus kort gezegd, eigenlijk gaan wij een derde core router in het netwerk neerzetten. En ik kan je verklappen, eigenlijk staat hij er al. Een echte hacker weet hem vast te vinden.
Sinds vandaag zeker?
Sinds vandaag toevallig, sinds de dag dat we deze podcast opnemen inderdaad. Hij doet nog niet mee in het verkeer, maar dat gaat vast wel snel gebeuren. En laten we de spanning daar ook afhalen. Wat wordt die nieuwe core locatie? Nou, het wordt het datacenter van North Sea in Amsterdam, waar we eigenlijk altijd al een grote pop hebben gehad. Maar dat wordt nu dus een core locatie. Voorheen heette dat de Datacenter Group of DCG, dat kennen mensen ook vast nog wel. En in plaats van EU Networks gaat dat onze nieuwe core locatie worden. Het is fysiek wat verder bij NICEF vandaan. Dat is misschien ook wel fijn dan het EU Networks was. En het is voor ons vanuit Zaanstad heel makkelijk te bereiken. Andere kant van de Koentunnel. Nou, die gaat dit weekend ook weer open. Dus dan is alles weer goed.
Ja, alles is voor de beste.
Ja, dus eigenlijk hebben we nu in ons netwerk, as we speak, al 3 core routers draaien. Gekoppeld met de 3 border routers. Nou, zijn we klaar?
Vanuit core routers naar de border routers gezien, we draaien nu 3 sterren. Nou, hoe beter, hoe meer, hoe beter, hè?
Ja. Nou, nog niet helemaal, want die core router die staat er wel en die kan wel pingen naar wat andere routers en zo. Maar natuurlijk moet daar veel meer aan gebeuren. En Trouwe luisteraars van onze podcast die weten ook heel goed dat wij een prachtig netwerkmanagement platform hebben, Fusix Teamworks. Je kunt daar als klant heel veel dingen in zien. Je reverse DNS regelen, je traffic, je anti-DDoS maatregelen instellen of de DDoS attacks bekijken. Maar er zit ook een admin gedeelte achter Teamworks en daarin bouwen wij nieuwe verbindingen voor klanten. Of we maken wijzigingen als klanten een nieuwe prefix hebben, list hebben of zoiets. Maar ja, dat Teamworks, dat is een prachtig systeem, maar dat doet niks met de backbone van het netwerk, zeg maar. Dat doet niks met de provisioning van hoe routers aan elkaar hangen. Dus daar heb ik echt nog wel even een paar tekeningetjes moeten maken en een beetje nadenken van hoe gaan we dit eigenlijk doen? Welke interface knopen we aan welke interface? En dat werk is allemaal wel een beetje gebeurd als het gaat om IP naar IP. Dus daarom lekker pingen. Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren, want routers binnen één netwerk moeten ook met elkaar kunnen praten. Daarvoor heb je een intern routingprotocol nodig en dat is bij ons ISIS. En de routers moeten natuurlijk ook de volledige full BGP-tabel met elkaar kunnen uitwisselen. Dus de IBGP moet dan ook opgezet worden over al die verbindingen. Dat moet nog gebeuren op dit moment. Maar daar wordt natuurlijk keihard aan gewerkt. En voordat we echt klanten gaan aansluiten kun je op de nieuwe core router, kun je er zeker van zijn dat dat voor elkaar is.
Wat een verhaal, Niels. Ja, ik hoop dat mensen dat kunnen volgen.
Korter kan ik het niet maken, maar BGP is zo moeilijk niet.
Dat ervaren we met z'n allen. Maar goed, als ik het simpel voor mezelf in een tekening zou willen vertalen, dan heb ik drie core routers in het midden. En tijdens de migratie heb je sommige datacenters waar dan één link gaat naar Noordzee bijvoorbeeld en andere naar Nikkev. En dan andere datacenters, één link gaat naar EU Networks nog steeds. Dat moet nog gemigreerd worden en andere link gaat naar Nikkev.
Ja, dat is de tussensituatie, zeg maar.
Ja. En deze situatie zullen we ongeveer tot eind Q1 volgend jaar draaien. Mm-hmm. Maar wat inderdaad belangrijk is, dat we hebben nog steeds voor elke locatie op elk willekeurig moment van de tijd twee verbindingen naar twee van de drie core routers.
Ja, dus op het moment van migratie en dat zal vaak maar minuten zijn, blijft ons netwerk tijdens deze hele operatie helemaal redundant.
Ja, dat klopt.
Ik zie dat je er even over moest nadenken, maar ik ben blij dat je toch ja zei.
Nee, maar ja, inderdaad. Dus, de tussensituatie is dat er zijn drie core routers en elke locatie is verbonden met twee van de drie. En eindsituatie is dat er zijn weer twee core routers en elk datacenter, zoals nieuw, is verbonden met allebei, dus twee van de twee routers.
Ja.
That's it, als ik het zo simpel.
Ja, zeker. Want de huidige core router in EU Networks, die halen we toch nog wel even op, denk ik, voordat de datacenter daar definitief dicht gaat.
Niet daarna?
Nee, laten we dat eerst doen.
Oké. Nou, mooi.
En dan leggen we die weer als reserve hier op de plank.
Ja, inderdaad. Dat is wel het plan. Dan wilden we ook vertellen hoe we voor elke van de diensten die we leveren, die migratie daadwerkelijk aanpakken. En zo...
Laten we eerst even kijken naar de fibers. Dus, uiteindelijk gaat het natuurlijk, als je over koppelingen tussen datacenters praat, gaat het over dark fibers die van het ene naar het andere datacenter lopen. In veel gevallen hebben wij daar optische apparatuur op staan, zodat we meerdere kleuren licht tegelijk over dezelfde fiber kunnen sturen. En dus ook meerdere diensten kunnen aanbieden over diezelfde fiber of meer capaciteit. Nou, en dat doen we eigenlijk van onze core sites naar veel van de datacenters waar we zitten. Niet naar allemaal, maar wel naar veel. En waarom ik dat nou noem, dat is omdat het wel belangrijk is om dus te weten dat bijvoorbeeld zo'n access switch waar klanten dan op aansluiten, die kan aangesloten zijn met 20 gig of 40 gig of zelfs met 100 gig over dezelfde fiber als waar andere klanten misschien zelf weer een kleur licht van ons geleend hebben, zeg maar. Dus je moet die migratie wel een beetje plannen. Want je kan niet zomaar zeggen, we gaan een fiber doorknippen en dan naar een ander datacenter omleggen en klaar. We moeten die diensten daadwerkelijk overzetten op een manier dat niemand daar eigenlijk last van heeft. En gelukkig gaan we het zo doen, voor de meeste datacenters waar we zitten, veruit de meeste, dat we eerst een nieuwe fiber ernaast krijgen die naar de nieuwe core router loopt. Nou, daar gaan we dan alvast een verbinding over opzetten die dus van... Nou, stel, we hebben het over een datacenter...
Iron Mountain.
Laten we die als voorbeeld nemen. Dan hebben we daar natuurlijk klanten zitten die nu met de dark fiber naar EU Networks zijn aangesloten op de core router in EU Networks. Daar komt straks natuurlijk een dark fiber bij die van Iron Mountain naar North Sea loopt. Maar de eerste stap die wij gaan doen, omdat we die fibers voor een korte periode tegelijk hebben, is dat we de access switch, de secundaire access switch in Iron Mountain, als eerste ook gaan aansluiten op de core router in North Sea. En de migratie wordt dan een kwestie van de poorten naar EU Networks uitzetten en de poorten naar North Sea aanzetten. En ik sluit niet uit dat we misschien dat soort migratie zelfs gewoon remote gaan doen. Dus dat het niet
mooi, hoor,
stekkers omwisselen wordt.
Ja, dus je zet alle laag 2 en laag 3 diensten van ene poort die dus op dit moment loopt naar EU Networks, naar een andere poort die loopt naar North Sea.
Ja.
En daarna doe je de fysieke ontkoppeling van die fiber die naar EU Networks loopt. En dan blijft eigenlijk alles lopen via die poort naar North Sea weer.
Ja. Ja, want vooral voor de IP-diensten, dus IP transit met BGP of direct internet access of out-of-band poortjes, is dit dus behoorlijk eenvoudig. Want we kunnen die gewoon kopiëren naar de nieuwe core router. En zodra die poort upkomt, nou, dan zijn de IP-adressen ook meteen daar vandaan actief in de routing tabel. Dus ja, het enige dat we moeten doen is zorgen dat we eerst de poort naar EU Networks uitzetten en de poort naar North Sea aan. En dan zijn deze diensten allemaal gemigreerd. En ja, dat gaat niet heel veel voeten in de aarde.
Ja, dus simpel gezegd, dat is een network configuration change.
Ja.
Dat voorloopt die fase wanneer we fysieke veranderingen in het netwerk doen met daadwerkelijk uitzetten van fysieke verbindingen.
Ja, precies. Ja, dan moeten we onze Ali even bellen uit de vorige aflevering. Dat vanuit de ISO moeten we ook wat dingen regelen, denk ik.
Ja, luister, sowieso plan B hebben. Maar dat ik denk dat je dat hebt. Wat gebeurt als je bepaalde diensten van één poort naar andere niet kan verplaatsen? Nou, dan ga je terugdraaien naar de poort die er was, want daar is ook niks aan de hand. Ja, en dan kijk je waarom het niet gelukt is. En dan heb je nog een andere maintenance window.
Ja, ik ben inderdaad aan de slag met dat migratieplan. En daar gaan we per klant keurig inzetten waar je op moet controleren voordat je begint met de maintenance, zodat je weet wat de huidige status is. Hè? Want het zou best kunnen zijn dat een klant nu al een BGP-sessie heeft die down is. En als je dat pad dan gaat migreren en die BGP-sessie is na de migratie nog steeds down, ja, dan kan je je helemaal te pletter zoeken waarom nou precies die ene klant een BGP-sessie heeft die down is, terwijl die voor die migratie ook al down was. Dus dat moet sowieso ook even gecontroleerd worden.
Nou, maar even voor de zekerheid, wij gaan zelf kijken welke BGP-sessies up zijn. Klanten hoeven dat niet uit te zoeken.
Nee hoor, dat komt allemaal in het migratieplan te staan. En dat hebben we allemaal opgeschreven.
Dus ja, zo doe je dat met laag 3 diensten.
Ja.
Nou, en ik heb in de loop van de tijd dat we deze plannen allemaal hier natuurlijk bijna dagelijks bespreken, heb ik geleerd in het algemeen dat hoe dieper jij in de OSI-lagen gaat, hoe ingewikkelder het wordt. Want het komt uiteindelijk bij de fysieke realiteit neer. En daar kom je niet mee weg met diensten in configuraties te verplaatsen. Dus we hebben het redelijk makkelijk network configuratie change voor IP-diensten, laag 3. Mm-hmm. Wat ga je doen met laag 2?
Ja, dat is een goede vraag. Want dat is inderdaad iets ingewikkelder. Hè. Wij noemen dat de VLL, Virtual Lease Line. Een laag 2 dienst tussen twee datacenters waar wij al net zijn. En dat wordt natuurlijk wat lastiger. Want we hebben gekeken naar de migratie en hoe we die kunnen aanpakken. En toen hebben we gemerkt dat voor VLL's dat we wel een probleem hebben als klanten bijvoorbeeld in, ik noem maar wat, een VLL hebben tussen een Iron Mountain en Equinix. Ik zeg maar een voorbeeld. Ja, dat zou dan dus betekenen dat we tegelijkertijd de fiber naar Iron Mountain en die naar Equinix moeten migreren om de laag 2 dienst nog te kunnen blijven aanbieden. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Want als je dan uiteindelijk gaat opschrijven welke klanten overal allemaal laag 2 diensten hebben, dan moeten we alles tegelijk migreren. Daar ontkomen we dan niet aan. Dus die setup, die aanpak, die hebben we niet gekozen.
Nou, en even voor de zekerheid. Je zegt, klant heeft een VLL-dienst, maar dat bestaat in het geval van Fusix-klanten uit twee actieve laag 2 verbindingen.
Ja.
En één loopt van datacenter A naar Nikkev en daar vandaan naar datacenter B.
Ja.
En tweede actieve verbinding loopt van datacenter A naar EU Networks en daar vandaan naar datacenter B.
Ja.
Dus je hebt volledig redundante twee WLAN's, allebei alle tijden actief. Geen MPLS, geen overschakelen van een naar de andere. Dus tijdens de migratie heb je altijd dat WLL dat via Nikkev loopt. Die blijft intact. En de uitdaging die wij hier hebben is hoe zorgen we dat op dezelfde moment WLL van A naar EU Networks en van EU Networks naar datacenter B, hoe deze twee verbindingen via datacenter EU Networks, hoe gaan ze dan via
North Sea
lopen? Nou, eigenlijk omdat we dus in plaats van één router in EU Networks twee core routers in EU Networks en North Sea gaan plaatsen,
ja,
loopt het met een extra hopje. Het loopt van A naar EU Networks, naar North Sea en naar B.
Ja, dat klopt. Dus we gaan tijdelijk dingen opzetten tussen de bestaande core router in EU Networks en de nieuwe core router in North Sea, om ervoor te zorgen dat laag 2 verbindingen daarover doorgezet kunnen worden.
Ja.
En dat klanten dus ook hun laag 2 verbinding eigenlijk op elk moment kunnen, dat wij die verbinding kunnen migreren zonder dat de klant daar iets van merkt.
Ja.
Behalve een korte downtime op die ene VLL van de twee.
Ja, en in de eindsituatie, dan hoeft dat extra hopje door twee core routers niet meer. En dan loopt het gewoon door de nieuwe router in North Sea.
Helemaal correct, ja. Nou ja, en je zei al, het wordt eigenlijk steeds ingewikkelder hoe dieper je in het OSI-model komt. Het is interessant. Ik had het nog niet zo gezien, maar je hebt helemaal gelijk.
Ja, men zegt meestal hoe dieper in het OSI-model, hoe simpeler het is.
Ja.
Want fysiek is fysiek en het is heel erg duidelijk. Maar ja, de andere zijde van de medaille is dat als fysiek niet werkt, dan heb je ook niks.
Nee, je hebt gelijk. Nee, want we hebben nog één dienst die wij leveren. Die hebben we dan niet besproken. En die loopt inderdaad wel op het laagste van het OSI-model. Namelijk de Wave. Wij hebben klanten die van ons een kleur licht mogen gebruiken op een van onze dark fibers tussen datacenters. En ja, dat heet dan een wave en dat is dan capaciteit. Je kan 1 gig, 10 gig, 100 gig, wat je wil, kan over die kleur licht. En dat kan ook van het ene datacenter naar het andere lopen. Maar dit is eigenlijk wel een heel lastige, want dat moeten we natuurlijk ook allemaal gaan migreren. En bij zo'n wave komt er wel wat meer bij kijken, want de optics die aan beide zijden gebruikt worden, dus de transceivers die je in de switch of in de router stopt om daar je fiber op aan te sluiten, die zijn natuurlijk voor een bepaalde afstand. Of die zijn misschien in sommige gevallen met een dempertje getuned om de goede demping te geven. Nou, ze moeten natuurlijk ook van de goede kleur zijn. Maar ja, het punt is dat bij sommige migraties van fibers zal de afstand korter worden. Bij anderen zal het misschien langer worden. Maar ja, met al die klanten die waves van ons afnemen, zullen we toch eventjes in contact moeten komen over deze migratie. Want ja, het is niet helemaal gegarandeerd dat het allemaal met dezelfde apparatuur als nu blijft werken.
Je bedoelt met dezelfde transceivers.
Dezelfde optics,
die ze nu gebruiken. Ja. Gelukkig zijn dat geen honderden klanten. En de waves waar het over gaat, dat zijn waves dus van AU Networks ergens anders naartoe.
Ja.
En omdat datacenter AU Networks gaat sluiten, dan weet men al van tevoren dat de partners waarmee ze daar koppelen of hun apparatuur die in AU Networks staat, dat moet sowieso verplaatst worden.
Ja,
dus in gesprek en overleg kunnen we dat allemaal netjes verplaatsen waar de klanten
naartoe
willen.
Ja, precies. Ja, kijk, en in gevallen dat het toch op een andere manier zou moeten werken, zouden we wel iets kunnen doen. En je kunt transponders ertussen zetten, wat eigenlijk de twee optics zijn die aan elkaar gekoppeld zijn, als het ware. Dus die pakken het lichtsignaal op, zetten dat om naar een elektrisch signaal. En de volgende optic die doet weer precies het omgekeerde, het elektrisch signaal weer converteren in een optisch signaal. En omdat dat dan zowel verzendt als ontvangt, noemen ze dat een transponder. En op die manier kunnen we dan toch misschien zo'n verbinding nog wel wat verlengen. Maar ja, het nadeel is dat dat dus apparatuur kost en extra optics. En de troubleshooting wordt er ook niet makkelijker door. Dus we moeten gaan kijken wat we gaan doen met de klanten die dit product afnemen. En inderdaad, ik kom tot de conclusie dat je gelijk hebt. Hoe dieper in het OC-model, hoe moeilijker in dit geval. Ja.
Nou, en in principe, ik denk dat we op een bepaald moment toch beslissing moeten maken. Willen we ons fysieke core-infrastructuur alleen voor het leveren van onze IP-diensten en WLL's gebruiken? Of we kunnen deel daarvan ook verhuren als waves aan de klanten? Nou, daarover gaan we volgend jaar nadenken.
Gaan we een ei leggen, ja. Inderdaad. Nou, maar intussen heb ik mijn schepper al bijgepakt, want de fiber die ligt...
Ze begraven? Ja, begraven?
Nee, ze liggen al begraven.
Ontgraven dan?
Nee, nou ja, kijk, die fibers die liggen natuurlijk wel in de grond. Dus tussen datacenters liggen buizen, daar zitten de fibers in. En ja, die lopen dus langs een bepaald traject, vaak langs een weg of langs een spoorlijn. En we hebben gemerkt dat we dus niet helemaal kunnen zeggen van nou, we pakken alleen de EU Networks ster aan en die verhuizen we naar Noordzee. Want we hebben een mooie kaart hier op kantoor waar al onze fibers op staan. En we zijn erachter gekomen dat bij sommigen, als we die gaan migreren naar Noordzee, dat ze dan de fiber naar Niekerk gaan kruisen.
Ja, dus bijvoorbeeld je hebt een datacenter in Schiphol-Rijk.
Ja.
Daar gaat fiber naar Niekerk, daar vandaan naar Niekerk. En naar andere fiber loopt naar EU Networks.
Ja.
Dat is mooi.
En dat als is redundant nu, dat is helemaal prima. Ja,
ze kruisen elkaar nergens en lopen helemaal gescheiden geografische routes. Maar als je die fiber naar EU Networks gaat verplaatsen en een andere fiber van Schiphol-Rijk naar Noordzee,
precies,
leggen, dan kruist die dus ineens de bestaande fiber tussen Schiphol-Rijk en Niekerk.
Ja, dat kan gebeuren inderdaad. En in dat geval moeten we toch misschien ook nog een migratie inplannen voor de diensten over die fiber naar Niekerk. Omdat daar ook wat mee moet gebeuren. Maar op het moment dat we deze podcast opnemen, is dat nog niet bekend. Dus mocht daar toch wat moeten gebeuren, dan krijgen onze klanten daar natuurlijk een maintenance-melding van. Maar dit is daar dan in ieder geval de achtergrond van. We moeten op deze manier natuurlijk kunnen blijven garanderen dat de fibers wel verschillende routes volgen en elkaar niet kruisen.
Ja, in die eindsituatie moet het inderdaad helemaal gescheiden, geografisch gescheiden van elkaar lopen. Nou, ik moet zeggen, tijdens dit gesprek, ik ben blij dat destijds beslissing genomen om met één fiberleverancier te werken voor bijna alle verbindingen die we hebben. Want dat is de manier waarop we kunnen precies kijken voor elke fiberroute hoe dat loopt. En exact weten of het gaat andere fiber naar Nikkev kruisen. En zo ja, dan waar en ja. Wat daarvoor gedaan moet worden. Want stel je voor dat je hebt twee fibernetwerken. Je neemt één fiber bij één partij en andere bij een andere partij. Nou, dan kan je nooit met 100% garantie die twee kaarten met fiberroute naast elkaar leggen en zeggen met zekerheid, 100% zekerheid, ze gaan elkaar niet kruisen.
Nee, nou ja, en dat kan je dan wel doen op het moment dat je het contract tekent misschien. Maar ja, zodra er één een onderhoud heeft, dan verandert het.
Ja, dat verandert het. En je blijft eindeloos bezig met kaarten met route aanvragen. Terwijl als je met één partij werkt, dan kan je in je service order afstemmen dat deze fiber is volledig redundant ten opzichte van de andere. Met nummers van die fiberroutes. Ja. En dan is het wel met zekerheid. Ja. En je kan uiteraard met je fiberleverancier samenwerken om het zo goed mogelijk voor elkaar op te zetten.
Ja. Nou ja, ik denk dat we dan nog even moeten bespreken wanneer dit eigenlijk allemaal gaat gebeuren. We nemen deze podcast op in september 2025. Ja,
je hebt gezegd dat derde router al staat.
Al staat, ja. En dat EU Network sluit in juli 2026. Dus dat weten we eigenlijk allemaal al. Maar ik kan verklappen dat wij twee locaties in ieder geval nog dit jaar al gaan migreren. Dat zijn Iron Mountain en Global Switch. Daar moeten we de fibers omleggen naar de nieuwe locatie. En daar komt in allebei de gevallen ook een maintenance window voor Nikkev bij. Dus dat zijn in ieder geval vier onderhoudsvensters, één voor elke fiber. En de rest van de planning zal allemaal in Q1 van volgend jaar worden. En ja, die komen dan dus ook stuk voor stuk voorbij.
En wat ik ook zo fijn vind, is dat doordat we in Teamworks ISP management platform exact kunnen zien welke diensten van welke klanten zullen getroffen worden bij elke maintenance window, kunnen we met die klanten één op één werken om alles voor en na de maintenance window up te krijgen.
Ja.
Dus het wordt, we gaan jullie niet spammen met eindeloze maintenance e-mailen waarvan je je afvraagt, ja, en wat betekent dit voor mijn dienst bij Fusix?
Nee, klopt. Alleen als het echt met jou te maken heeft, krijg je van ons die maintenance mail. En eigenlijk is dat ook de reden dat we gekozen hebben om dit allemaal in een podcast uit te leggen. En niet één grote mail te sturen naar alle klanten. Want volgens ons gaat dat dan allemaal vragen opleveren.
Mensen luisteren liever dan lezen.
Ja, wie weet. Hey, en nou heb je net al wat dingen gezegd, Julia, over de fibers en contracten en zo. Die dan afdichten dat een traject elkaar niet kruist, bijvoorbeeld. Maar jij hebt hier natuurlijk ook bijvoorbeeld met Noordzee het een en ander voor geregeld. Heb jij nog tips over waar mensen op moeten letten als ze met zo'n contractonderhandeling bezig zijn? Hoe hebben wij dat eigenlijk aangepakt?
Nou ja, ik weet niet of ons geval algemeen is. Want als internetprovider dan heb je met twee situaties te maken. Je hebt je eigen core locatie, een rack in een datacenter. Daar vandaan heb je cross-connects naar jouw leveranciers. Nou, dat is vanzelfsprekend. Maar klanten van ons die IP-transit of WLL afnemen, die leggen dus juist cross-connect naar ons toe.
Mm-hmm.
Klant-leverancier-relatie, ook logisch. Maar wat gebeurt als IP-transit-provider gaat verhuizen? Nou, dan specifiek in die locatie, dan zou alle klanten dus hun cross-connect moeten omleggen naar die andere locatie binnen het datacenter.
Ja.
Waar de provider naartoe gaat. Dus wat wij hebben gedaan, dat als bij North Sea, dat is uiteraard niet het plan, maar mocht het zo zijn dat één dat de zaal waar Fusix staat met ons pop, dat het moet sluiten. Dat Noorsie dus een andere een rek in een andere zaal aan ons gaat geven.
Bijvoorbeeld, ja.
En kosteloos voor onze klanten alle cross-connects die nu naar Fusix lopen, naar dat andere rek gaan verplaatsen. Dus de klanten die bij ons dienst afnemen, die blijven dat gewoon doen. En wat ik ook handig vind in dit geval als Nederlandse internetprovider, het is heel fijn om met Nederlandse datacenters te werken. En ook in dit geval met een datacenter dat een netwerk van locaties heeft. Want mocht het zo zijn dat één locatie sluit of daar iets mee gebeurt, dan ben je met dezelfde partner bezig met hoe ga je dat oplossen. En voor de migratie die we nu gaan doen, dus EU Networks, geluk bij de ongeluk is dat EU Networks is verantwoordelijk en voor het datacenter en voor de meeste van onze fiberverbindingen.
Ja.
Dus het is niet voor hun is het niet zo dat ze dan datacenter sluiten en dat is enige zaak die ze doen. Nee, ze willen alle klanten met fiberverbindingen uiteraard helpen om die fiberverbindingen te verplaatsen. En dat is heel fijn. En dat is nogmaals heel goed om met één partner te werken, bij wie je dan verantwoordelijkheid hebt van beide kanten voor meerdere diensten. Want dan komt het in één grote afspraak en ze begrijpen wat sluiting van het datacenter betekent voor ons als internetprovider die dus fibers afneemt. Ja. En andersom ook. Het is veel beter dan als je met een partij praat. Ik wil geen namen noemen, maar partij dat in meerdere landen zit en dat locatie in Nederland is alleen maar een klein deeltje van hun andere zaken is.
Ja. Nee, goed, dat is inderdaad zo. En los daarvan, de mensen van EU Networks die staan ook volledig klaar. En die nemen altijd de telefoon op en zijn bereid tot het beantwoorden van elke vraag. Dus daar zijn we ook heel
zeker
blij mee. Ik heb nog wel één dingetje ter in aanvulling op die contracten. En dat is een beetje een tip voor nerds. Want zelf ben ik natuurlijk ook niet zo'n fan van contracten helemaal diep doorlezen. En ik heb vroeger altijd gedacht het is wel lekker om gewoon een contract te hebben dat maandelijks opzegbaar is. Want je hebt natuurlijk altijd een initiële termijn van 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, weet ik veel. En dan daarna wordt het maandelijks opzegbaar. Nou, dat is hartstikke handig, want dan kan ik er elk moment vanaf. De tip die ik wil geven voor de gemiddelde nerd is, de andere kant kan er ook elk moment vanaf. Beste mensen, langdurige contracten zijn niet per se slecht.
Ja, in sommige situaties wel.
Nou, wij gaan dan gauw weer aan de slag met de migratie. En mocht er dus iets gaan gebeuren met je verbinding als je Fusix klant bent, je gaat echt een maintenance melding van ons krijgen. En als je die niet krijgt, dan gaat er ook niks gebeuren met je verbinding. Zo simpel is het.
Wellicht is het handig om te zeggen dat als je jouw situatie met één van ons, met Niels of met mij, wilt bespreken, je maakt je zorgen over een bepaalde dienst die je bij ons afneemt, dan we staan altijd klaar en beschikbaar.
Dat zijn we zeker.
Nou, mooi.
Dankjewel. En dat was hem dan alweer, de Fusix podcast. Dit keer een aflevering over de verhuizing van ons hele core datacenter EU Networks naar een andere locatie. Wil je ons iets laten weten naar aanleiding van deze podcast? Of heb je zelf nog een idee voor een onderwerp? Of wil je misschien eens te gast zijn? Mail ons dan op podcast@fusix.nl en we komen zeker bij je terug. Tot de volgende aflevering.